Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Met Psalm 25 zingen wij het 7e vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. En wat er verder volgt, Psalm 25, daarvan het 7e vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in de eerste algemene zendbrief van de apostel Johannes, daarvan het 5e hoofdstuk en daarvan de eerste 13 versen. Wij herzeggen u 1 Johannes 5, de versen 1 tot en met 13, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 40e vers, dat ieder die u vreest zich tot mij keer, die kundig is in uw getuigenissen. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaden vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Lees nu 1 Johannes 5, versen 1 tot en met 13. Een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En een iegelijk die lief heeft degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is het die de wereld overwint? Dan die gelooft dat Jezus is de Zoon Gods. Deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het die getuigt dat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen. In de hemel de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde. De Geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis Gods is meerder. Want dit is de getuigenis Gods, welke Hij van zijn Zoon getuigd heeft. Die in de Zoon Gods gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt. De waar Hij niet gelooft, heeft de getuigenis die God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. En ditzelfde leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Die de Zoon Gods niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt. En opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God.
Uit Psalm 104 zingen wij het eerste en het 17e vers. Waak op, mijn ziel, loof de oppermajesteit. Wat zijt gij groot, wat spreidt uw heerlijkheid, geduchte God. Al luisterrijke stralen, zij baart ons zag door al de hemelzalen. En wat er verder volgt, Psalm 104 en daarvan het eerste en het 17e vers. Onder het zingen zal er gecollecteerd worden. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. En de derde collecte is voor de bouwkast. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, in verband met de doopsbediening hedenmiddag zullen we vanmiddag uit de Heidelbergse catechismus prediken. Aan de beurt is zondag 8. We willen deze zondag nu eerst aan u voorlezen. Zondag 8, vraag 24. Hoe worden deze artikelen gedeeld? Antwoord in drie delen. Het eerste is van God de Vader en onze verlossing. Het andere van God de Zoon en ons. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. Het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Vraag 25. Aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Antwoord: omdat God zich alzo in zijn woord geopenbaard heeft, dat deze drie onderscheidene personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. Gemeente, zondag 8 gaat over de drie eenheid. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de goddelijke personen. In de tweede plaats willen we letten op het goddelijke wezen. En in de derde plaats willen we letten op de goddelijke openbaring. In de eerste plaats de goddelijke personen. Bijzonder naar aanleiding van vraag en antwoord 24, waar we de driedeling zien van de apostolische geloofsbelijdenis. Bij zondag 7 hebben we dat al aangestipt, dat de belijdenis in drieën uiteenvalt. Er zijn artikelen rondom God de Vader, rondom God de Zoon en rondom God de Heilige Geest. Onze tweede gedachte, het goddelijke wezen. Daar valt in vraag en antwoord 25 de nadruk op. Er zijn wel drie goddelijke personen, maar er is maar één goddelijk wezen. En de vraag is, hoe verhoudt zich dat dan tot elkaar? Hoe kun je spreken over drie personen, terwijl er toch maar één God is? En onze derde gedachte, de goddelijke openbaring. En dan leggen we bijzonder de nadruk op het eerste gedeelte van antwoord 25. Daar staat dat God zich alzo in zijn woord geopenbaard heeft. En dan zullen we zien hoe de Heere daar in de schrift over gesproken heeft. Maar dat woord gebruikt hij ook om zichzelf als de drie enige God te openbaren in de harten van mensen. En daar hopen we ook iets van te zeggen in onze derde gedachte. Dat valt ook onder die goddelijke openbaring. Gemeente, de laatste keer hebben wij stilgestaan bij zondag 7. We hebben dat toen genoemd een van de kernzondagen uit de Heilige Schrift. Een van de kernstukken uit de Heilige Schrift en een van de kernzondagen van onze catechismus. Want het gaat in zondag 7 over het geloof. We hebben gezien dat er onderscheid is tussen geloof en geloven. In zondag 7 ging het vooral over het geloof. Over de planting van het geloof in de wedergeboorte, waardoor zondaren in staat worden gesteld om te geloven. En nu is het de vraag, wat gaan gelovigen geloven? En daar krijgen we een antwoord op in deze en de volgende zondagen. In deze zondag eigenlijk alleen maar een korte samenvatting. De gelovigen gaan geloven wat er staat in de hoofdsom des geloofs. In de korte samenvatting die wij vinden in onze apostolische geloofsbelijdenis. De Heere brengt zijn woord tot het geloof. En zo komt dat geloof tot oefening. Zo gaat dat geloof kennen en meer leren kennen. Zo gaat dat geloof vertrouwen en meer leren vertrouwen. En wat gaat dat geloof dan kennen? Wel, samengevat zou je kunnen zeggen, God drie-enig. God in zijn deugden en God in zijn werken. Zo zullen we straks ook horen uit het antwoord wat hier gegeven wordt. Dus de geloofsbelijdenis. We zouden ons af kunnen vragen, is dat eigenlijk wel nodig, een geloofsbelijdenis? Veel mensen hebben niet zoveel op met een geloofsbelijdenis. Men zegt, wij hebben de Bijbel. En deze geloofsbelijdenis staat niet letterlijk in de Bijbel. Er is niet een hoofdstuk in de Bijbel waar je die 12 artikelen precies zo op een rijtje terugvindt. Dus eigenlijk hoeven wij die geloofsbelijdenis niet. En ook de Nederlandse geloofsbelijdenis niet. En de catechismus niet. En de Dordtse leerregels niet. Want wij hebben genoeg aan het woord. En deze mensen doen eigenlijk alsof er een tegenstelling is tussen de belijdenis en het woord. Maar dat is er niet. De belijdenis komt uit het woord. Zo is het met de apostolische belijdenis. Het is een samenvatting van het woord. Het geeft de kern daarvan weer. En zo is het ook met de andere belijdenisgeschriften. Hoewel niet ieder belijdenisgeschrift hetzelfde doel heeft. Het doel van de geloofsbelijdenis is dat de kerk zich uitspreekt over haar geloof. Maar het doel van de catechismus, ook een belijdenisgeschrift, is dat die leer des geloofs ook wordt overgedragen. Dat daarin wordt onderwezen. Dat is ook het doel van de prediking van morgen. Het is ook een leerdienst waarin de leer die wij belijden, die moet ook worden overgedragen aan onze jongeren. En in de derde plaats, de Dordtse leerregels hebben ook weer een andere betekenis. Het gaat daar vooral over het bestrijden van dwalingen die er ook zelfs binnen de kerk kunnen zijn. En daarom, ik hoop, hoe meer dat wij de geloofsbelijdenis mogen leren kennen, hoe meer dat we ervan gaan houden. Hoe meer dat wij de Dordtse leerregels leren kennen, hoe meer dat wij begrijpen hoe belangrijk dat is. En dat geldt ook van de Heidelbergse catechismus. Zie geen tegenstelling met het woord, maar zie juist de kern van het woord terugkomen in die belijdenissen. Hoe worden deze 12 artikelen gedeeld? Er is een driedeling in de geloofsbelijdenis aan te brengen. Vorige keer heb ik gezegd dat de geloofsbelijdenis ontstaan is uit de doopsformule. De doopsformule, jongens en meisjes, gaan we vanmiddag horen. Als er een paar kinderen gedoopt mogen worden. Jullie kennen die doopsformule ook. Ik doop u in de naam van God de Vader, van God de Zoon en van God de Heilige Geest. Dat is de drie enige God. En de 12 artikelen die we ook vanmiddag gaan horen, die zijn daaruit gegroeid. Dus als je weer helemaal teruggaat naar de kern, dan kom je uit bij de drie enige God. In artikel 1 van de 12 artikelen gaat het over God de Vader. In artikel 2 tot en met 7 gaat het over God de Zoon. En in artikel 8 tot en met 12 gaat het over God de Heilige Geest. En dezezelfde samenvatting van God drie-enig vinden wij ook terug in de andere formulieren. Bijvoorbeeld voor het heilig avondmaal en voor de doop. Dat is de kern van onze belijdenis. Het is datgene wat nodig is te weten, gemeente. We hebben het ook horen lezen uit 1 Johannes 5. Het is nodig God de Vader te leren kennen, God de Zoon te leren kennen en God de Heilige Geest te leren kennen. In onze belijdenis wordt aan elk van deze drie goddelijke personen ook een belangrijk werk toegeschreven. Van God de Vader en onze schepping, van God de Zoon en onze verlossing, van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Wil dat nu zeggen dat de schepping alleen gebeurd is door God de Vader en dat de Zoon en de Heilige Geest daarin helemaal niets gedaan hebben? Nee, we lezen heel duidelijk in Psalm 33, door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt. En het woord, dat is de Heer Jezus. En door de geest zijns monds al hun Heer. De geest zijns monds, dat is de Heilige Geest. Dus de Vader heeft niet geschapen zonder de Zoon en zonder de Heilige Geest. Maar in het werk van de schepping, dan komt het werk van de Vader eigenlijk op de voorgrond, zou je kunnen zeggen. En in het werk van de verlossing, daar komt de Zoon eigenlijk op de voorgrond. Natuurlijk is het niet zo dat de Vader niks met de verlossing te maken heeft. In de eeuwigheid heeft de Vader al raad gehouden over de verlossing van de uitverkorenen. Maar wie treedt er nu op de voorgrond als het over de verlossing gaat? Jongens en meisjes, wie is er uit de hemel naar de aarde gekomen? Wie is er mens geworden? Wie heeft geleden voor de zonde? Wie is gekruisigd? Wie is opgestaan? De Heer Jezus. Dus daarom van God de Zoon en onze verlossing. Natuurlijk niet los van de Vader en niet los van de Heilige Geest. En God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Als het over de heiligmaking gaat, gaat dat niet zonder de Heer Jezus. Want wat is nodig om ons heilig te maken? Het bloed van de Heer Jezus. Alleen het bloed van de Heer Jezus kan de zondesmet van ons afwassen. Maar toch gebeurt dat niet zonder de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft daarin een geheel belangrijke taak. Daarom, gemeente, kan het werk van geen van de goddelijke personen gemist worden. Dat is eigenlijk de kern van onze belijdenis. Hoe worden deze artikelen gedeeld? In drie delen. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. En het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. De Vader heeft geschapen. En eigenlijk is dat een ontroerende gedachte. De Vader heeft geschapen. De Vader heeft Adam geformeerd. Dat betekent dus, jongens en meisjes, dat Adam God zijn vader mocht noemen. Adam wordt ook genoemd in de Bijbel de Zoon van God. Maar na de zondeval is alles veranderd. Na de zondeval is God onze rechter geworden. En hoe komt het nu weer goed tussen God de Vader en de mens? Van God de Vader en onze schepping. Van God de Zoon en onze verlossing. De Heer Jezus is al van eeuwigheid bezig geweest met de zaligheid van zondaren. Als hij dat niet geweest was, dan had het nooit meer goed kunnen komen. Maar hij heeft in de eeuwigheid al gezegd, zie ik kom. Ik zal ervoor zorgen, Vader, dat u uw eer terugkrijgt en dat de uitverkorenen die u lief hebt toch zalig zullen kunnen worden. Ik zal mijzelf daarvoor geven. Het hart van de verlossing, dat is de Heere Jezus Christus. Maar niet zonder de Vader, want als de Vader daar niet mee ingestemd had, had er niemand verlost kunnen worden. Als de Vader geen zondaren bij de Heere Jezus brengt, dan komt er niemand bij de Heere Jezus. Want de Heere Jezus zegt zelf, niemand komt tot de Vader dan door mij. En als de Heilige Geest de verdiensten van de Heere Jezus niet toe zou passen, dan zouden wij nooit vergeving kunnen krijgen. Dus het werk van God drie-enig, in de derde plaats van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. De Heilige Geest heeft de zaligheid niet verdiend. Dat heeft de Heere Jezus gedaan. Maar de Heilige Geest past de zaligheid wel toe. De Heer Jezus zegt van de Heilige Geest, hij zal het uit het mijne nemen. En hij zal het u bekend maken. Zonder de Heilige Geest kun je de verdiensten van de Heer Jezus niet toe-eigenen. Wij hebben de sleutel niet van de voorraadschuur van de verdiensten van de Heer Jezus. Het is de Heilige Geest die daarvan de sleutel heeft en mensen daarvan kan doen delen. Dus daar treedt het werk van de Heilige Geest op de voorgrond. De Heilige Geest kan verdorven mensen weer maken tot heilige mensen. Daarom worden Gods kinderen ook genoemd, hun lichamen worden genoemd tempelen van de Heilige Geest. De Heilige Geest die gooit de duivel eruit. De Heilige Geest die wast van de onreinheid. De Heilige Geest zuivert en maakt het weer zoals het was. Wat hebben die drie goddelijke personen toch een rijke betekenis. Stel nou eens voor dat ik de kinderen vanmiddag alleen maar zou dopen in de naam van de Vader. Wat zou dat arm zijn? Want zonder het werk van de Heere Jezus, zonder het werk van de Heilige Geest, maakt de Vader geen zondaren zalig. Wat zou het arm zijn als ik de kinderen alleen maar zou dopen in de naam van de Heere Jezus. Want de Heere Jezus geeft zijn bloed niet zonder de Vader. Hij doet niets of zijn Vader moet het ermee eens zijn. En hij doet niets buiten de Heilige Geest. Wat zou het arm zijn als ik de kinderen alleen maar zou dopen in de naam van de Heilige Geest. Want als de Heilige Geest niet zou hebben de verdiensten van de Heer Jezus, de Heilige Geest zou niet kunnen heiligen. Maar wat is het schoon, wat is het volmaakt, dat de drie enige God samenwerkt in het zaligen van zondaren. Een gemeente, als wij de Vader niet belijden, wij zullen niet zalig worden. Als we in de Zoon niet geloven, we zullen niet zalig kunnen worden. Als we de Heilige Geest, de werkingen van de Heilige Geest niet leren kennen, we zullen niet zalig kunnen worden. En deze kennis, die wordt nu geoefend in het hart van de gelovigen. We komen daar straks in de derde gedachte nog op terug. Nu geven we alleen het onderscheid aan. Maar de gelovigen die leren het verschil kennen tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En toch leren zij niet drie goden kennen. Zij leren maar één God kennen. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Het goddelijke wezen. Er is maar één goddelijk wezen. Er zijn drie personen. Maar er zijn niet drie goden. Er is maar één goddelijk wezen. En dat is voor ons niet te begrijpen. Jongens en meisjes, met rekenen klopt dat niet. Als de meester morgen zou zeggen, 1 is 3 en 3 is 1... dan zou je je vinger opsteken en je zou zeggen, meester, dat klopt niet, want 1 is geen 3. en 3 is geen 1. Dus we hebben het nu over iets wat niet te begrijpen is. We hebben het nu over iets wat voor ons verstand niet klopt. Kijk, dat 1 geen 3 is, dat kan de meester op school nog wel uitleggen. En dat 3 geen 1 is, dat kan de meester op school ook wel uitleggen. Maar wat de meester niet kan uitleggen, dat is dat wij leren dat er 1 God is en 3 personen. Er staat in de geloofsbelijdenis van Athanasius, wij leren de eenheid in de drieheid en wij leren de drieheid in de eenheid. En dat beide moeten wij vasthouden. Want als wij leren dat er meer goden zijn dan die ene, dan is dat niet de God van het woord. Dan is dat niet de God die ons zalig kan maken. Aangezien er maar 1 enig goddelijk wezen is. Dat staat hier als een vaststelling. Er is maar 1 enig goddelijk wezen. Dat wil niet zeggen dat iedereen het daarmee eens is. Sommige mensen zeggen dat er geen God is. Dat was al in de tijd van het Oude Testament zo. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Mensen die zeggen dat er geen God is, noemen wij atheïsten. En die zijn er in onze tijd ook heel veel. Mensen die zeggen te geloven dat er geen God is. De vraag is of zij het wel echt geloven. Dominee Hellebroek zegt immers in het vragenboekje, het is meer een wensen dan een dadelijk geloven. Eigenlijk hopen ze het dat er geen God is, maar ten diepste weten ze in hun hart wel beter. En dat merk je ook wel aan sommige mensen als je hoort hoe ze vloeken. Als je niet gelooft dat er een God is, dan hoef je ook niet zo op hem te schelden. Dan hoef je ook niet te vloeken. Je ziet het vaak als het einde van het leven van mensen dichterbij komt, dat ze toch wel onrustig worden. Zou het echt wel zo zijn dat er geen God is? De mens kan ook beter weten, want het is ons ingeschapen. Ieder mens die geboren wordt, weet dat er een God is. Dat noemen wij de ingeschapen godskennis. En die ingeschapen godskennis, die wordt nog eens een keer versterkt door de verkregen godskennis. Ieder mens beseft dat de wereld niet zomaar ontstaan kan zijn. En mensen zoeken daar allerlei bedenksels voor hoe de wereld ontstaan kan zijn. Allerlei toevalligheden. Maar ten diepste gelooft de mens dat zelf toch ook niet. Dat alles zoals het is in het rijk van de natuur door toeval tot stand gekomen is. Daar heb je toch wel een heel groot geloof voor nodig om dat te geloven. Wordt wel eens gezegd dat de evolutietheorie een wetenschap is. Maar de evolutietheorie is geen wetenschap, het is een geloof. Zoals ook de schepping een geloof is. De Heere heeft alles gemaakt, jongens en meisjes. En hoe meer dat je leert kennen van de schepping, hoe meer dat je je daarover gaat verwonderen. Alleen al het menselijk lichaam, hoe dat in elkaar steekt, dat is niet te bevatten. Dat laat ons zien de grootheid van God. En dat sluit aan bij die ingeschapen godskennis. Maar wat doen mensen? Mensen houden dat ten onder. Mensen duwen dat weg. Mensen willen daar niet van weten. De ingeschapen godskennis is ook niet volmaakt. Mensen die geloven dat er toch wel een God is, die gaan vaak meer goden dienen. Ze weten niet dat er maar 1 God is. Denk maar aan de Grieken, die zoveel altaren hadden van allerlei goden, En toen kwam Paulus op de Areopagus en die vond een altaar waarop geschreven staat de onbekende God. En dat heeft Paulus aangegrepen om de God van de hemel te prediken, de enige God. Dus de ingeschapen godskennis alleen brengt ons niet tot de kennis van God die wij hebben moeten. Daar hebben wij de Bijbel voor nodig. Als hier dan ook staat dat er maar één goddelijk wezen is en wij vragen hoe weet u dat, dan is het antwoord dat weet ik uit de Bijbel. Dat weet ik niet uit de ingeschapen godskennis. En daarom is het zo'n zegen dat wij een Bijbel mogen hebben. Dat wij die God van de hemel uit zijn woord kunnen leren kennen. Als we dat woord niet zouden hebben, dan zou God voor ons altijd een onbekende blijven. Maar het woord te hebben, dat wil nog niet zeggen in die enige waarachtige God te geloven. Daar zullen we straks in onze derde gedachte over hebben, maar gemeente, wat is dat nodig? Dat er maar één enig goddelijk wezen is, geloven wij dat ook? Is ons leven daarvan een bewijs? Of beleiden wij het wel in de kerk, maar laten wij in ons leven zien dat wij die God niet kennen? Hier is een gelovige aan het woord. Hier is iemand aan het woord die die enige waarachtige God kent. En dan wordt er aan hem gevraagd, waarom zegt u toch de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Terwijl u aan de andere kant gelooft dat er toch niet drie goden zijn, maar één God. Waarom noemt gij dan? Waarom beleidt gij dan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Dat deze drie onderscheiden personen bestaan. Hoe weet u dat? Dat weet ik uit de Heilige Schrift. En hoe weet u dat er toch maar één God is? Dat weet ik ook uit de Heilige Schrift. En wat is nou waar? Is het ene waar of is het andere waar? Het is allebei waar. Ja, maar dat kan toch niet? Nee, voor ons verstand kan dat niet. Er staan in de Bijbel heel veel dingen die niet kunnen voor het verstand. Daarom lopen wetenschappers helemaal vast met de Bijbel. Maar het allergrootste wat niet kan, dat is niet de schepping, maar het allergrootste wat ons verstand niet kan, dat is dat God de drie enige God is. Dat is niet te begrijpen. Maar dat hoeven wij ook niet te begrijpen. We moeten het alleen leren kennen. Zodat we door het geloof mogen weten dat het zo is. Deze drie onderscheiden personen zijn de eeuwige en de waarachtige God. Hoe moeten we dat zien? Waarin zijn dan die personen verschillend? Waarin is de Vader anders dan de Zoon? En waarin is de Zoon anders dan de Heilige Geest? Waarom spreken wij over drie personen? En waarom zijn ze dan toch één? Dat is eigenlijk de vraag, jongens en meisjes, van onze tweede gedachte. Waarin zijn die drie personen verschillend? En waarin zijn ze hetzelfde? Wel, ze zijn verschillend, ze zijn onderscheiden, omdat ze verschillende eigenschappen hebben. En wat zijn de verschillende eigenschappen? Wel, dat heeft te maken met de manier waarop de drie goddelijke personen bestaan. Hoe bestaan wij? Wij bestaan omdat God ons geschapen heeft uit een vader en uit een moeder. Voor het menselijk leven zijn een man en een vrouw nodig. Hoe is God ontstaan? Hoe is de Vader ontstaan? Wel, de Vader is van zichzelf. De Vader heeft niemand nodig om te kunnen bestaan. Hij heeft de Zoon niet nodig, hij heeft de Heilige Geest niet nodig om te kunnen bestaan. Hij heeft niemand buiten zichzelf nodig. De Vader is de bron. En daarom wordt de Vader ook de Vader genoemd. Een hele passende naam. Hij is de eerste persoon in het goddelijke wezen. En hoe bestaat de Zoon? De Zoon bestaat door de Vader. De Zoon krijgt hetzelfde goddelijke wezen van de Vader. Daarom noemt de Zoon ook zijn Vader Vader. Hij is niet alleen de Vader van Gods kinderen, maar hij is ook de Vader van zijn enige, eeuwige Zoon. Is het dan zo dat de Heer Jezus geboren is uit de Vader? Dat er een tijd is dat de Heer Jezus er nog niet was? Nee, de Heer Jezus is ook van eeuwigheid. Eeuwig deelt de Vader hetzelfde wezen mee aan de Zoon. Wij noemen dat generatie. De Vader genereert de Zoon. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dat is nooit begonnen. Dat zal ook nooit eindigen. Ook dat kan ik niet begrijpen. Maar we mogen het weten uit de Bijbel. En hoe bestaat dan de Heilige Geest? Wel, de Heilige Geest gaat uit van de Vader en van de Zoon. Dus de Heilige Geest, zou je kunnen zeggen, ontstaat uit de Vader en de Zoon. Ook van eeuwigheid. De Heilige Geest is ook eeuwig. Het is niet zo dat de Heilige Geest geboren is. Het is niet zo dat de Heilige Geest geschapen is. Maar hij ontvangt van eeuwigheid tot eeuwigheid zijn bestaan uit de Vader en de Zoon. En daarom zijn de Vader en de Zoon en de Heilige Geest toch niet precies dezelfde. Dus de Vader is niet naar de wereld gekomen met kerstfeest. De Zoon is naar de wereld gekomen. De Zoon is niet uitgestort met Pinksteren. De Heilige Geest is uitgestort met Pinksteren. Dat is verschillend. De Vader is niet dezelfde als de Zoon. En de Zoon is niet dezelfde als de Heilige Geest. En toch zijn het niet drie verschillende goden. En dan is de vraag waarin, we hebben gezien waarin ze verschillen, maar dan is de vraag waarin komen zij dan overeen? Waarin is de Vader hetzelfde als de Zoon? Waarin is de Heilige Geest hetzelfde als de Vader? En dan zijn er eigenschappen, goddelijke eigenschappen, wezenseigenschappen noemen we die op de catechisatie, die zowel de Vader als de Zoon als de Heilige Geest hebben. Bijvoorbeeld, ik noem er maar één, jongens en meisjes, de eeuwigheid. De Vader is eeuwig, de Zoon is eeuwig, de Heilige Geest is eeuwig. De alomtegenwoordigheid. De Vader is overal tegenwoordig, de Zoon is overal tegenwoordig, de Heilige Geest is overal tegenwoordig. De almachtigheid. De Vader is almachtig, de Zoon is almachtig, de Heilige Geest is almachtig. Kunnen er ook drie overal tegenwoordig zijn? Nee, dat kan niet. Kan er maar één zijn. Kunnen er drie almachtigen zijn? Nee, er kan maar één almachtige zijn. Kunnen er drie eeuwigen zijn? Nee, er kan maar één eeuwige zijn. En dat is wat we lezen in de geloofsbelijdenis van Athanasius. Ik zou dat eigenlijk aan willen raden aan de ouders vanmiddag en ook de mensen die alleen zijn, om misschien aan tafel of vanavond is heel rustig de geloofsbelijdenis van Athanasius te lezen die achter in het Bijbeltje staat. Zo mooi. En dan zie je wat ik nu preek, dat wordt daarin uitgewerkt. op een hele, ik zou haar zeggen, ontroerende manier. Je ziet daar de worsteling van een kind van God om zijn belijdenis in de drie enige God onder woorden te brengen. En gemeente, je ziet daar ook het belang daarvan. Want ik lees twee keer in die belijdenis dat als mensen dit niet leren, dat ze niet kunnen zalig worden. Er zijn mensen die zeggen, ja ach, het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Of je nou in Allah gelooft of in de God van de Bijbel. Eigenlijk is er maar één God. Maar jongens en meisjes, is Allah de drie enige? Nee, Allah is niet de drie enige God. Dus Allah is niet de God van de Bijbel. Het is een andere God. Moet je wel heel goed over nadenken. Er is maar één enig goddelijk wezen. En daarnaast is niet een andere God. Wij leven in een maatschappij waarin je iedereen in zijn waarde moet laten. U mag dat geloven, mag ik dit geloven. Dus eigenlijk zouden we als christenen het geloof in de Bijbel moeten kunnen belijden. Maar je ziet toch wel in onze maatschappij dat wij die ruimte vaak niet krijgen. Iedereen mag zijn God belijden. Maar als je gaat belijden dat die God de enige God is, ja, dan mag je het plotseling niet meer zo belijden. Ja, alleen achter de voordeur, maar niet op straat. En toch is dat zo. Er is maar één enige God. Dat is de eeuwige, dat is de almachtige, dat is de alomtegenwoordige, dat is de rechtvaardige, dat is de barmhartige God. En die God moeten wij leren kennen, want als iemand dat niet belijdt, dan zal hij zonder twijfel eeuwiglijk verloren gaan, staat er in de geloofsbelijdenis van Athanasius. En dat is een van onze belijdenissen, gemeente. Wie dat niet belijdt, zal eeuwiglijk verloren gaan. Want de zaligheid ligt in de drie enige God. En daarom een belangrijke vraag: wat kent u nou van de Schepper? Wat kent u nou van de Verlosser? Wat kent u nu van de Heiligmaker? En nou geloof ik dat wij allemaal, zoals we hier bij elkaar zijn, in de drie enige God geloven. Daar twijfel ik niet aan. Maar er is een verschil tussen geloven met je hoofd of belijden met je hart. En deze geloofsbelijdenis is een persoonlijke geloofsbelijdenis. Eigenlijk kun je dat alleen maar belijden als je het werk van de Schepper hebt leren kennen. Eigenlijk kun je dat alleen maar belijden als je de verlossing van de Zoon hebt leren kennen. Eigenlijk kun je dat alleen maar belijden met je hart als je het werk van de Heilige Geest hebt leren kennen. En hoe gaat dat dan? Uit de Schrift en door de Geest. Daar wil ik nog iets van zeggen in onze derde gedachte. Maar eer dat we daar iets van zeggen, gaan we nog zingen uit Psalm 135 en daarvan het tweede en het derde vers. God is goed, looft hem tezamen met gezang en snarenspel. En het derde: God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goon. Psalm 135 vers 2 en 3. Onze eerste gedachte ging over de drie goddelijke personen, het onderscheid. Onze tweede gedachte ging over het goddelijke wezen, de eenheid van die drie goddelijke personen. En onze derde gedachte gaat over de goddelijke openbaring. Want de vraag kan gesteld worden, hoe weet u dat nu? En dan is het antwoord, omdat God zich alzo in zijn woord geopenbaard heeft. Dus wij weten dat niet uit de ingeschapen godskennis, maar wij weten dat uit goddelijke openbaring. En die goddelijke openbaring die vind je in zijn woord. In het woord van de Heere vinden wij de eenheid van God heel duidelijk. In het Oude Testament valt daar eigenlijk de nadruk op. De Joodse kinderen moesten op vierjarige leeftijd het Shema Israël kennen. En dat is de belijdenis uit Deuteronomium 6. De Heere onze God is een enig Heere. Er is maar één God. En waarom werd dat in het Oude Testament, met eerbied gezegd, er zo ingehamerd? Waarom valt de nadruk op de eenheid van God? Wel, omdat al de omliggende volken hadden allemaal meer goden. Dus het gevaar dat de kinderen Israëls in dat polytheïsme, in dat veel godendom werden meegetrokken, dat was duidelijk aanwezig. We hebben het wel eens over de Baal. Maar de Baal, je hebt heel veel Baals. Veel godendom. En we zien ook dat de kinderen Israëls daardoor meegenomen werden. Dus de nadruk valt op de eenheid van God. Dat wil niet zeggen dat in het Oude Testament de drieheid van God niet geleerd wordt. Jawel, de Bijbel begint ermee. De Heere zegt, laat ons mensen maken. Wordt in het meervoud gesproken. Als er maar één persoon was geweest, dan had er gestaan, laat ik mensen maken. Maar de Heere zegt, laat ons mensen maken. Er zijn heel veel teksten in het Oude Testament waar de Heere over zichzelf spreekt in het meervoud. Er zijn ook teksten waarin de drie goddelijke personen apart genoemd worden. Ik denk bijvoorbeeld aan de priesterlijke zegen, die ik iedere zondag nog mag uitspreken. De Heere zegene u en behoede u. God de Vader, de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig, God de Zoon. De Heere verheffe zijn aangezicht over u, geven u vrede, God de Heilige Geest. Weet u dat dat een zegen is van de drie enige God? Heere en Heere en Heere worden daarin nadrukkelijk onderscheiden. Er zijn teksten, ook in het Oude Testament, waarin de drie personen apart genoemd worden. Daar viel eigenlijk die tekst al onder die ik zojuist noemde. Maar je hebt ook teksten waarin bijvoorbeeld de Vader van de Zoon wordt onderscheiden, of de Zoon van de Heilige Geest. Ik denk aan Psalm 33, waar ik u zojuist op wees. Dat daar het onderscheid genoemd wordt in het werk van de schepping. Dus je ziet het al in het Oude Testament duidelijk worden. En in het Nieuwe Testament is het helemaal duidelijk. Ik zal een voorbeeld noemen, jongens en meisjes, dat jullie allemaal begrijpen. Dat is de doop van de Heere Jezus. Als de Heere Jezus gedoopt wordt, dan staat hij daar in het water met Johannes. En dan horen de mensen een stem. En die stem die komt niet uit de mond van de Heere Jezus, maar die komt uit de hemel. Dat is de stem van God de Vader. God de Vader zegt, deze is mijn geliefde Zoon. En op de Heere Jezus komt de Heilige Geest. Gelijk een duiven. Mensen zien dat gebeuren en hij blijft op hem. De Heilige Geest komt aan het begin van de omwandeling van de Heer Jezus op hem. Daar worden de drie personen heel duidelijk bekend gemaakt. Er zouden nog vele voorbeelden te noemen zijn. Maar er is nog een bewijs, gemeente, dat God de drie enige God is. En dat bewijs dat ligt in de bevinding van het hart. Guido de Bruin noemt dat in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dan spreekt hij over de werkingen die wij in ons gevoelen. Dat is de bevinding. En mag ik nu eens vragen, kijk, dat u het uit de Bijbel weet, dat geloof ik en dat hoop ik. Ik hoop het ook. Kunt u de Jehovah-getuigen te woord staan? Als het over deze dingen gaat. Weten we onze catechisatielessen van vroeger nog? Als het over de drie-eenheid gaat. Dat moet je op een rijtje hebben. Dat is heel erg belangrijk. Maar daar word je nog niet mee zalig. Dan moet je de onderscheiden werkingen in je hart gevoelen. Dan moet je de onderscheiden personen leren kennen. En hoe gaat dat dan? Als je de Heere leert kennen, leer je hem dan gelijk kennen als de drie enige? Leer je de Heere Jezus dan direct kennen als je zaligmaker? Ken je dan de Heilige Geest direct als je trooster? Nee, zo gaat dat niet. Als je de Heere leert kennen, hoe leer je hem dan kennen? Dan leer je hem kennen als God. Als de enige waarachtige God tegen wie je gezondigd hebt. Een goeddoend God. Kennen we dat, gemeente, in ons hart? Dan kan het zijn dat je heel je leven in de kerk gezeten hebt en dat je misschien 20 bent of 30 bent, of misschien wel 80 bent, als je voor het eerst gaat geloven dat God bestaat. Dat God werkelijkheid voor je wordt. Dat je erachter komt wie God is. Dat je een indruk krijgt van Gods deugden. Die deugden die wij in de prekenserie over de mensvormige uitdrukkingen allemaal voorbij hebben zien komen. Weet je nog, jongens en meisjes? Was dat ook werkelijkheid? En is dat werkelijkheid voor je? Dat God de alwetende is. Dat hij de alziende is. Dat hij de almachtige is. Als je de Heere leert kennen, dan krijg je met zijn deugden te doen. Ook met zijn rechtvaardigheid. En dan kom je erachter dat er een scheiding is tussen de Heere en je ziel. En je krijgt de Heere lief. Je kunt hem niet langer missen. En je ziet, en je gaat ook jezelf leren kennen, dat de zonde scheiding maken. En je zou de zonde wel weg willen doen, maar het lukt niet. Die scheiding blijft. Die scheiding wordt steeds groter. En dat geeft een grote droefheid. Een droefheid naar God over de zonde. Ik ben God kwijt. En God kwijt is alles kwijt. En het besef dat God de drie enige is, dat weet ik wel uit de Bijbel. Maar die geloofskennis heb ik niet. En daarom moet het geloof geoefend worden. Om die onderscheiden personen te leren kennen. Zeker God de Vader is al werkzaam. Ook al ken ik hem niet. God de Zoon is al werkzaam. Ook in het stuk van de ellende, ook al ken ik hem niet. God de Heilige Geest is al werkzaam, zeker. Het is het werk van de drie enige God. Maar ik kan die goddelijke personen niet onderscheiden. En hoe kom je er nu eigenlijk voor het eerst in je leven achter dat er onderscheid is in de goddelijke personen? Daar kom je achter als de Heere je leert dat er nog een weg is buiten jezelf. Als er voor het eerst in je leven zicht komt op het werk van de Heere Jezus. Zolang als ik nog zelf bezig ben, zolang als ik nog denk dat ik het kan verdienen, ach, dan heb ik de Heere Jezus niet nodig. Zolang als ik nog denk dat ik voor Gods recht kan bestaan, dan heb ik zoveel eigen gerechtigheid dat ik de Heere Jezus niet nodig heb. Maar het wordt anders als de Heere mij laat zien dat er nu maar één weg is terug. En dat is de Heere Jezus. Dat is Hij die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus wie van de goddelijke personen leren de gelovigen nu eerst kennen als persoon? Als persoon leren zij eerst de Heere Jezus kennen. En dan leren ze dat er onderscheid is tussen het goddelijke wezen en de persoon van de Heere Jezus. Kennen ze dan ook de Vader? Kennen ze dan ook de Heilige Geest? Nee, het werk van de Heere Jezus als profeet is juist nodig om teruggebracht te worden bij de Vader. Het werk van de Heere Jezus als priester is nodig om teruggebracht te worden bij de Vader. Het werk van de Heere Jezus als koning is daarvoor nodig. Dus wat gaat de Heere Jezus zijn kinderen leren als profeet? Hij gaat ze leren dat het recht van de Vader zijn loop moet hebben. Dat er betaald moet worden. Dat het niet genoeg is om te weten dat de Heere Jezus de woorden van het eeuwige leven spreekt. Dat Hij de weg ons wijzen kan, maar ook dat we moeten weten dat Hij voor ons betaald heeft. Waar leren Gods kinderen God de Vader eigenlijk voor het eerst kennen als persoon, als vader, met Pasen? Dominee Ledeboer zingt daarvan, daar is de schuldbrief weggelegd, daar is voldaan aan 's vaders recht. Het leven is begonnen. Zeker, daarvoor leren ze wel kennen de gerechtigheid van God de Vader. God de Vader is de handhaver van het goddelijke recht. Maar zij durven niet te zeggen dat het hun liefdevolle vader is. Er ligt nog zoveel tussen. We zien dat heel duidelijk in het leven van de discipelen. Maar als de schuld betaald is, als een recht op het leven verkregen is, dan zwijgt de rechter. Dan hoeft God de Vader niet meer te toornen. En waar halen Gods kinderen nu die vrijmoedigheid vandaan om zo te leven? Dat is door de Heilige Geest. De Heilige Geest is uitgestort met Pinkster. De Heilige Geest wordt genoemd de Trooster. Met Pinksteren hebben de discipelen geleerd wie de persoon van de Heilige Geest is. En hoe rijk dat zijn troost is. Ze kenden het werk van de Heilige Geest al lang. Want de Heilige Geest is het die de woorden van de Heere Jezus in hun hart bracht. Maar ze kenden de Heilige Geest niet als Trooster. En dat is gebeurd met Pinksteren. Zie je dat er onderscheid is in het kennen van de goddelijke personen. En dat juist in die kennis, in het toenemen van die kennis, in de geloofsoefening waarin de kennis vermeerd wordt, de zaligheid zo vast komt te liggen. En daarom is het ook zo mooi dat het werk van de goddelijke personen terugkeert in het kerkelijke jaar. Kerstfeest ligt achter ons. We hebben gehoord van de komst van de Heere Jezus. Maar we leven toe, jongens en meisjes, naar Goede Vrijdag. We leven toe naar de sterfdag van de Heere Jezus. Waarom? Omdat dat nodig is om met de Vader verzoend te worden. En we leven toe naar Pinkster. Waarom leven we toe naar de Pinksteren? Omdat het de Heilige Geest is die ons alleen de vrijmoedigheid kan geven om te zeggen, Abba, Vader. God heeft zich zo in zijn woord geopenbaard. Het woord is duidelijk. Maar om die geloofskennis te krijgen, de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen voor zijn hemelvaart, dat hij naar zijn Vader gaat. En hij zegt tegen zijn discipelen, dat weten jullie. De weg weten jullie. Waar ik naartoe ga, weten jullie. En dan zegt Thomas en Filippus, die zeggen, we weten dat helemaal niet. En dan zegt de Heer Jezus, ben ik nou zo lange tijd bij u lieden, en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Ik kom van de Vader, en mijn doel is om u terug te brengen bij de Vader. Alles wat u in mij gezien hebt, dat komt van mijn Vader. Hebben jullie dat nou nog niet gezien? Maar jullie zullen het gaan zien. Want er komt een dag dat ik niet meer voor u spreken zal bij de Vader. Want de Vader zelf heeft u lief. Nog vele dingen zou ik u kunnen zeggen, maar gij kunt die nu niet dragen. U zult het straks allemaal leren. Gij zult grotere dingen zien dan deze. En gemeente, dat getuigenis in ons hart, dat doet ons de rijkdom kennen van God de Drie-enig. En weet u wat ik nou hoop als het vanmiddag dopen is? En als die drie namen over die kindertjes worden uitgeroepen, dat dat mag zijn tot versterking van het geloof, tot vermeerdering van het geloof, tot verdieping van het geloof. En als die drie namen ook aan jouw voorhoofd geschreven staan, jongens en meisjes, wat een rijkdom. Vraag toch of je deze drie goddelijke personen mag leren kennen. Tot zaligheid. Amen.